Goedemorgen. Broers en zussen, vrienden, bekenden, ben ik te verstaan? Nee dus. Goedemorgen. Ah, toch wel. Kom hier Jezus, neem uw plaats. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? Oh, hij vraagt wat aan mij. Dat alles in je leven onder zijn heerschappij staat. Dat betekent het. Het is niet een mooi liedje met een fijn gevoel. En we gaan weer naar huis straks. Nee, alles in ons leven staat onder zijn heerschappij. Dat betekent het. In je persoonlijk leven, in de gemeente. En dat wordt steeds moeilijker vandaag. Steeds moeilijker. Want het zijn tijden waarin de tijdgeest van onze maatschappij de gemeente binnenkomt. Het gaat veel meer om wat vind ik en wat denk ik en wat voel ik. In plaats van, kom Heer Jezus, neem uw plaats, uw woord. Wat staat er geschreven? Wat wilt u dat ik doen zal? En dat is lastig. Voor mij ook als spreker, als christen in ons gezin. Om iedere keer weer terug te gaan naar het woord. En vanochtend wil ik dat ook doen. En ik wil vanochtend spreken over een heel belangrijk onderwerp. Dat is de geestelijke strijd. Je weet er alles van, hè? Jullie beiden. We spreken elkaar regelmatig, elke keer als ik hier kom. En ik ken vele, vele lieve broeders en zusters in het land. Vanavond ben ik in Veenendaal. Die te kamp hebben met de strijd. En daar willen we vanochtend over nadenken, als ik nog een beetje tijd heb. Want we gaan ook nog avondmaal vieren, dus ik zal proberen het niet te lang te houden. Maar ik wil eerst iets lezen uit 2 Samuel. Uit 2 Samuel, 23... En daarna iets uit, uiteraard, Efeziërs hoofdstuk 6. Tweede Samuel 23 gaat over de helden van David. Vertaald naar ons. Dat zijn gelovigen die alles verwachten van David. Van de Heer Jezus. Kom Heer Jezus, neem uw plaats. En dan ga je in je leven dingen doen die hij door je heen doet. En we lezen in 2 Samuel 23 in vers 11 over Samma. En er staat, toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp. Dus 2 Samuel 23 vers 11. Er was daar een stuk land vol met linzen. En het volk voor de Filistijnen vluchtte. Dat hij zich midden op dat stuk land stelde. Dus Samma ging op het land staan. Met dat voedsel, dat graan. En hij ging dus midden op staan, ontrukte het aan de vijand en versloeg de Filistijnen. Dus hij bleef en hij verdedigde het land. Geestelijke strijd. En de Heere bracht een grote verlossing. Dat is ook mijn gebed voor deze gemeente, voor jullie levens. Dat er een grote verlossing komt. Dat betekent eigenlijk dat Christus, de Heer Jezus, zichtbaar wordt. Dat Hij centraal staat. Dat Hij de plaats heeft in je leven. En dan Efeze 6. Dat gaat over de geestelijke wapenrusting. Dat heb je misschien al heel vaak gelezen. Misschien nog niet zo vaak. Maar het is ontzettend belangrijk dat wij als gelovigen weten tegen wie we strijden en hoe we dat moeten doen. Ik lees het eerst even voor in vers 10 van Efeze 6. Mag je eerst even opzoeken? Verder, mijn broeders, dat geldt ook voor de zusters. Word gesterkt in de Heer. Of wees sterk in de Heer. En in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, wat is dat nou eigenlijk, de geestelijke strijd? Er zijn heel veel soorten strijd in het leven. En vanochtend wil ik het vooral hebben over de geestelijke strijd. Nou, de geestelijke strijd heeft te maken met stand houden. Zoals die Samma op dat veld staat en het behoudt. Het heeft dus niets te maken met iets veroveren. Dat moeten we eerst doen. Daar ga ik zoiets over zeggen. Maar pas als je dat veroverd hebt, als je iets gezien hebt van de rijkdom van de Heer Jezus, en je in je hart hebt gezegd, neem uw plaats, u bent Heer, ik wil u dienen. Kijk, dan pas komt de vijand, de tegenstander van God, de duivel, om jou weg te trekken van de Heer Jezus. Dat is de geestelijke strijd. Om stand te houden, om vast te staan in de Heer, zoals Filippenzen 4 dat zegt in vers 1. Om eigenlijk dagelijks contact te hebben met Hem, met de Heer Jezus. En al je bronnen in Hem te vinden. Pas als je dat doet, dan begint de strijd. En hij zegt in vers 16, kijk maar mee van Efeze 5. Vers 13. De dag van het kwaad. In een andere vertaling staat de boze dag. Lieve mensen, broeders, zusters, kinderen, iedereen die hier zit en luistert. De duivel, de tegenstander, zorgt ervoor dat het een boze dag is, de dag van het kwaad. Hij is erop uit om jou en mij eigenlijk van hem zo weg te trekken dat we gaan wanhopen en ontmoedigd worden. En het opgeven. En dat er niets meer te zien is van de Heer Jezus. Dat is zijn inzet. Dat is zijn doel. En hij gebruikt daar listen voor. Daar ga ik zoiets over zeggen. Nou zijn er drie dingen die ik even uit wil lichten voordat ik naar die wapenrusting ga. Want God heeft namelijk drie zaken gedaan. Of hij doet die drie dingen. Eén, hij heeft kracht aan ons verleend. Hij heeft iets met ons gedaan, in grote kracht. Twee, hij wil iets in ons doen, in grote kracht. En drie, hij wil iets met ons doen. Dat is de strijd. Nou, eerst even iets over wat hij aan ons gedaan heeft. Even naar Efeze 1, kijk maar mee. In vers 18. Daar staat dit. Dat Paulus zegt, ik wil dat je hart, je innerlijke mens verlicht wordt, dat er licht komt in je binnenste. Zodat je weet, vers 19, ik sla even twee dingen over, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dat is veroveren. Eerst moet je iets veroveren om te kunnen stand houden. En veroveren betekent zoals Israël het beloofde land inging. Ze moesten alle stukken land moesten ze veroveren. Als je je voet erop zet, zegt Jozua 1, is het van jou. Dat is ook hier in Efeze 1. God heeft een kracht aan jou verleend. Je was dood door zonde en overtredingen. God kon niets met jou beginnen. En dan heeft hij jou in zijn zoon uit die dood getrokken, als je gelooft in de Heer Jezus. En hij heeft jou op dezelfde hoogte gezet als zijn zoon, nu in de hemelse gewesten. Daar was een enorme kracht voor nodig, want je was dood. Efeze 2, de eerste vier versen. En zo groot is Gods liefde en erbarming en zijn genade, dat hij jou, dat hij u heeft getrokken op een geweldige hoge plaats. Namelijk, daarboven. Efeze 2, vers 6, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Daar is nu jouw leven, verborgen met Christus in God. Waarom heeft God dat gedaan? Tweede punt. Hij wil iets in jou bewerken. En dat is hoofdstuk 3 van Efeze. Kijk maar mee. In vers 16. Daar staat dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens. Zodat Christus woning maakt. Dat betekent, omdat je op die hoge plaats bent gezet, ben je zo dankbaar geworden, hoop ik tenminste, dat je hele innerlijke leven, je hart, gevuld wordt met de Heer Jezus. Dat wil hij in jou doen. Zodat het karakter van de Heer Jezus in deze duistere wereld zichtbaar wordt door jou heen. Dat is de genade en de waarheid die in Jezus is. Maar daarvoor moet je wel in je innerlijke mens met kracht gesterkt worden. Dat wil hij in jou doen. Zodat jouw liefde de Heer Jezus is. Ja? Nou, ik hoop dat het duidelijk is. En dan zegt hij in hoofdstuk 5, vers 1, wees dan navolgers van God. Zie? Zorg dan dat in jouw huwelijk en op jouw school en in je werk en waar je ook komt, je, vers 2 van hoofdstuk 5, in de liefde wandelt. En dat ontucht en onreinheid en hebzucht en al die zaken die in vers 3 staan van hoofdstuk 5 er niet meer zijn. Want de Heer Jezus moet zichtbaar worden in deze wereld. En daar gebruikt God jou voor. Ja? Wil je dat? Ik vraag het even aan de kinderen. Er zitten kinderen hier. Wil je dat? Jij? Wil je dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in jouw leven? Ja? Jullie hiervoor, je bent mooi gezongen. Ook? Dan krijg je te maken met de grootste, machtigste, meest intelligente tegenstander van God, de Satan. Want hij wil dat niet. Dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Dat jouw innerlijke mens zich voedt met de Heer Jezus. Dat je geniet van God de Vader die jou heeft gezet op de hoogste plaats. Naar zijn liefde en zijn genade. Daarom zegt Efeze 6, Gods kracht met ons, vers 10, sterk je in de Heer. Want jij hebt geen kracht tegen de duivel en zijn listen. Je bent volslagen kansloos. Jouw wijsheid, jouw slimheid, kernteam A, B, C. Als het niet van de Heer is, heeft het geen zin. We kunnen denken dat we slim zijn, maar sterk je in de Heer. Begrijp je? Nou, en die Samma die stond op dat land en die verdedigde dat land, het voedsel van dat land waar Israël in was gegaan. En de tegenstander kon het niet roven. Dat betekent dat jij blijft staan in de positie van Efeze 1. Dat je blijft staan in de kracht van Efeze 3. Dat Christus alles voor jou is. Dat je in hem je kracht vindt. Nou, wat zijn die listen van de duivel? Wat zijn nou die slimme methoden om jou weg te trekken van de Heer Jezus? Ik zal er een paar noemen. Dan denk je, hé, dat is herkenbaar. Zorgen van het leven. Nou, allerlei gebeurtenissen denk ik, hoe kan dit? Wat moet ik ermee? Hoe ga ik ermee om? Grote zorgen, kleine zorgen. De Satan gebruikt het om je los te weken van de Heer Jezus. Falen van de gemeente. Dat je denkt, tjonge jongen, wat een toestand. Allerlei dwalingen in de leer. Verkeerde visie, verkeerde objecten van het hart. We moeten het koninkrijk van God brengen, we moeten genezen, we moeten wonderen doen enzovoort. Ga daar maar lekker mee bezig en niet met de Heer. Weet je wel, zulke dingen. Ziekte. Zwakheid in je lichaam. Dat je denkt, Heer, u bent toch voor mij. Hoe kan het nou dat ik zo'n ziekte heb, dat het niet weggaat? Ik heb jaren geleden, 20 jaar geleden, een tumor ontdekt. Hebben ze ontdekt in mijn hoofd. En dat was, ik was nog maar net christen. En tot op de dag van vandaag is die er nog steeds. Het is wel bestraald en zo. Maar ik ben zo doof als een kwartel aan deze kant. Dat is niet normaal. En aan het begin waren er allerlei mensen die zeiden, ja, we gaan je zalven, we gaan je genezen, we gaan dit en dat. En we gaan naar Jan Zijlstra, we gaan overal heen. Nou, uiteindelijk niets gebeurd. Dat kan je ontmoedigen, toch? Heer, u bent toch groot, u kunt, in de Bijbel doet u het wel, waarom niet bij mij? List van de duivel. Tegenstand. Je wil getuigen van de Heer Jezus en mensen gaan tegen jou zijn. Ze vinden je ineens niet meer leuk of niet meer aardig. Al deze zaken zorgen voor ontmoediging. En als je ontmoedigd bent, als je denkt, Heer, laat maar, ik ben er klaar mee, dan heeft de duivel ingang met zijn listen. Werp uw zorg op de Heer en hij zal u onderhouden, zegt Psalm 55, vers 22. Het is juist de bedoeling dat we met al deze dingen naar hem toe gaan. Want die moeilijke dingen laat hij toe om je te laten wortelen in Christus, in de Heer Jezus. En zijn doel is om je los te weken van Christus. Bij de Galaten was het de wet. Moet je kijken wat wij allemaal kunnen. Moet je kijken wat we allemaal kunnen onderhouden. Bij de Korintiërs was het de wereldse wijsheid. En bij de Colossenzen was het bijgeloof, filosofie enzovoort. En in al die zaken staat de mens centraal. Ik. En niet Christus. Nou, heel kort eventjes over die wapenrusting. Want ik kijk naar de klok. Vers 13. Neem de hele wapenrusting van God aan. Hij biedt het je aan. Geen één onderdeel mag ontbreken. De eerste is uw middel, vers 14... Let op wat er staat. Houd dan stand zoals Samma op dat land staat. Dus eerst veroveren wat je hebt in de Heer Jezus. Eerst gaan zien wie hij is. En dan stand houden. Blijf staan. Die linzen spreekt van de rijkdom van Christus. Hij wil dat voedsel behouden voor zijn volk. Uw middel of uw lendenen omgord met de waarheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat jouw innerlijke leven, jouw gedachten voortdurend moeten worden gevoed door de waarheid. Deze ziekte, dit probleem, ja, misschien is God toch niet voor mij. De waarheid zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Je innerlijke denken, lenderen, om God je wandel, je leven met de waarheid. Alle dingen zien in het licht van de Heer Jezus. Dat betekent dagelijks met hem omgaan. Dagelijks hem zoeken. Als je wakker wordt, Heer Jezus, leer mij uw weg, leer mij uw wil. Ja? Om God de lendenen van uw verstand, 1 Petrus 1 vers 13. Wij leven in een tijd dat alles draait om gevoel en emotie en beleving. Maar Petrus zegt, om God de lendenen van uw verstand. Ken het woord van God, de waarheid. En daar maak ik me soms wel een beetje zorgen over. Als ik ook kijk naar de jonge mensen. Van waar leer je nog goed onderwijs over het woord van God, over de Bijbel, weet je wel? Waar leer je dat nog? Als kan je ook niet om God zijn met de waarheid. 2, dat is, even kijken, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Als je de waarheid in je binnenste hebt, als je Christus, de Heer Jezus, lief hebt en alles in zijn licht ziet, dan ga je ook leven in de gerechtigheid. Je maakt goede keuzes. En als jouw geweten niet zuiver is, heeft de duivel een ingang in je leven. Als je zonde doet, je beleidt het niet, je maakt foute keuzes, dan heeft de duivel zo een ingang om je aan te klagen. Daarom zegt Paulus, ik oefen mij om altijd een onergelijk geweten te hebben. Dat betekent een geweten dat niet aanstoot geeft. Ja? En dan vrede, vers 15. Dat betekent niet dat je het evangelie moet gaan vertellen of zo. dat je evangelist moet worden. Maar het betekent dat jouw wandel vrede uitstraalt. Want als je namelijk je hart onderwerpt aan Christus, de Heer Jezus, en je leeft naar zijn woord, voor zover je dat kunt, in een open relatie met hem, dan straal je vrede uit naar de mensen toe. En heeft de duivel geen ingang door ruzie te veroorzaken tussen mensen. Begrijp je? En twist. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Filippenzen 4, vers 9. En dan staat er in vers 16. En bovenal het schild van het geloof. Bovenal, dus dat is heel belangrijk. Dat betekent het vertrouwen dat God voor mij is. Efeze 1, hij heeft ons met Christus gezegend in alle geestelijke zegeningen. Hoe komt dat? Omdat hij ons lief heeft. Maar alles wat mij overkomt lijkt wel van het tegendeel te getuigen. Dus het schild van het geloof. Nee. Die brandende pijl is op jouw ziel gericht vanmorgen. Om je te laten twijfelen aan de goedheid van de Vader. En de macht van de Heer Jezus. En hoe erger de omstandigheden zijn, hoe groter de problemen, hoe meer die pijlen brandend zijn. Snap je? En in al jullie levens komt een moment dat je twijfelt aan Gods goedheid. Dat is bij mij ook gebeurd. En iedere keer weer zegt hij, pak dat schild van het geloof op. Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan, zeiden de discipelen. Wat had de Heer Jezus gezegd in Marcus 4? Laten wij naar de overkant gaan. Maar ze vertrouwden niet op zijn woord. Ze zagen naar de storm. Misschien zit u ook wel in een storm vanmorgen. Misschien is er wel een brandende pijl op dit moment die in je ziel geklemd zit. En twijfel je aan alles. Dat mag vanochtend een bemoediging zijn en een aansporing. Zoek je kracht in de Heer. Vertrouw op hem. Paulus zat in de gevangenis. En hij zegt in 2 Korinthe 4 en in 2 Korinthe 6 wat hij allemaal heeft meegemaakt voor vreselijke dingen. En toch zegt hij, verblijd u in de Heer. Dat is moeilijk, hè? Dan vers 17. Volgende, de helm van de zaligheid of van de behoudenis. Dat betekent dat je gedachten er zeker van zijn dat God jou door die moeilijkheden tot de behoudenis leidt. God die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u, nadat u een korte tijd heeft geleden, hij zal u grondvesten. 1 Petrus 5. Het leven is niet altijd simpel en makkelijk. Nee, sterker nog, als je de Heer Jezus wil dienen, als je hem wil vertegenwoordigen, als je zegt, neem uw plaats, komt de duivel ogenblikkelijk, zoals bij Eva. En gaat twijfel zaaien in je hart. God heeft zeker wel gezegd dat je zult genezen. Dat het altijd goed zal gaan. Nee, dat heeft hij dus niet gezegd. En dan nog twee dingetjes. Het woord van God, dat is vers 17. Het zwaard van de geest. Dat is dus niet theologie of bijbelkennis. Het is dat je op de juiste momenten dat woord wat in je hart is, kan gebruiken als een zwaard. Een Eleazar, die in 2 Samuel staat, voor Samma, daarvan staat dat zijn zwaard kleefde aan zijn hand. Dat hij vermoeid was, maar dat zijn zwaard kleefde aan zijn hand. Dat betekent dat we soms kunnen gaan door tijden van geestelijke vermoeidheid, maar dat het woord van God in onze hand is. In onze handen is. Ja? kent u het woord van God. En met name de Efezebrief beschrijft ons de zegeningen van het hart van de Vader. Maar de Satan heeft listen. Onderschat dat niet. En dat doel van die list, ik zeg het nog één keer, is jou te ontmoedigen. Je ziet je broeders en zusjes, je denkt, ja, die is blij in de Heer. En die heeft een fantastische bediening. En bij die gaat alles goed, maar bij mij niet. Weet je wat? Dat zijn listen. Weersta hem vast in het geloof, zegt Petrus. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze overwonnen hebt. 1 Johannes 2, vers 14. En van de helden van Salomo staat, allen hanteren het zwaard, geoefend als ze zijn voor de oorlog. Hooglied 3, vers 7 en 8. Nou, jongelingen, jullie zijn jong, toch? Is het woord in jullie? Doe je veel aan bijbelstudie? Lees je de Bijbel? Bestudeer je de Bijbel? Jij? Ja, op een telefoon soms. Maar het is geen moeten, hè? Het is een willen, een verlangen. Als je de Heer Jezus wil leren kennen, ken zijn woord. En tenslotte het gebed, broeders en zusters. Dat is het zevende onderdeel. De lenden om God met de waarheid. Het borstenas van de gerechtigheid. De voeten in de vrede. Het schild van het geloof, de helm van het heil, het zwaard van de geest. En dan zegt hij dit, vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid, of u nou oudste zoekt of niet, bidt, smeekt. Heer, wij kunnen het niet uit onszelf. En dan zegt hij in de geest. Dat is geen tongentaal of zo. Dat betekent bidden naar de wil van God, in de naam van Christus, naar het woord van God. Niet je eigen verlangens bij God brengen, dat mag ook, maar dat is niet de geestelijke strijd. De geestelijke strijd is dat je bidt in de geest. Elke gelegenheid, Heer, laat uw Zoon verheerlijkt worden. Heer Jezus, laat uw naam verheerlijkt worden in mijn leven. Nou, dat was het. De wapenrusting. En ik hoop, als we straks aan het avondmaal gaan, dat we dat niet doen om gesterkt te worden, maar om hem te gedenken. Ja? En dat je vanochtend, als je hier bent gekomen, als u hier bent gekomen, als jij hier bent gekomen, met een brandende pijl, met een list van de Satan, met een ontmoedigd hart, losgeweekt van Christus, zijn heerlijkheid, zijn persoon, zijn glorie, zijn liefde, dat je bent aangespoord om toch weer je kracht te zoeken, je sterkte te zoeken, je troost te zoeken in de Heer Jezus. Naar wie moeten wij anders gaan, zei Petrus. U hebt woorden van leven. Wij zijn een gemeente, omdat Hij ons heeft geroepen, toch? Laten we dan ook in Hem opgebouwd worden, in Hem onze kracht vinden en in Hem elkaar bemoedigen. Want de tijd is nabij, daar ga ik vanavond over spreken. Hij komt spoedig. Amen. Nou, netjes gedaan, toch? Geen klachten straks.